Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 10 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Is soms uw hand, almachtige God, niet bij machte al de kwalen van mijn ziel te genezen en door een groter overvloed van genade zelfs de wellustige aandoeningen in mijn slaap te doven? Gij zult, Heer, uw gaven in mij vergroten, steeds meer vergoten, dan zal mijn ziel, bevrijd uit de vanglijm van de begeerlijkheid, mij volgen naar u. Dan zal ze niet meer weerspannig zijn tegen zichzelf. Dan zal ze ook in de slaap die verdorven verfoeilijkheden niet alleen niet meer onder invloed van de dierlijke voorstellingen bedrijven, tot aan de vleeselijke uitstorting toe, maar ze zal er zelfs niet meer mee instemmen. Indien er immers bewerkt moet worden dat niets dusdanigs ook maar het geringste met een wenk te betomen behagen teweeg brengt, al is het ook in de onbewaaktheid van de slapende, dan is dat voor u, Almachtige, niet alleen in dit leven, maar ook op mijn leeftijd niet moeilijk. Gij vermoogt immers meer dan wij vragen en begrijpen. In ieder geval, hoe het met mij ten aanzien van deze kant van mijn ellende nog gesteld is, heb ik thans aan mijn goede Heer gezegd, met beven verheugd om wat gij mij hebt geschonken, rouwend om mijn onvolkomenheid en hopend dat gij in mij uw barmhartigheden zult voleinden, tot aan de volstrekte vrede toe, die men innerlijk en men uiterlijk met u zullen hebben, wanneer de dood in de overwinning zal zijn verslonden. Nog een andere plaag heeft de dag, en had hij er maar genoeg aan. Wij herstellen namelijk het dagelijks verval van ons lichaam door te eten en te drinken, zolang totdat gij spijzen en maag te niet zult doen, totdat gij mijn nooddruft zult verslaan door een wonderbaarlijke verzadiging en dit bederfelijke met eeuwige onbederfelijkheid zult bekleden. Op het ogenblik evenwel is die noodzaak nog aangenaam voor mij, en tegen die aangenaamheid voer ik strijd om niet gevangen te geraken. Een dagelijkse oorlog voer ik, waarbij ik voortdurend met vasten mijn lichaam tot dienstbaarheid dwing. En toch worden mijn pijnen met lust verdreven. Honger immers en dorst zijn een soort pijnen. Ze branden en zijn even dodelijk als koorts, indien de medicijn van het voedsel niet te hulp komt. En omdat die medicijn ons ter beschikking staat, gij biedt ons namelijk de vertroosting van uw gaven, waardoor aarde, water en hemel onze zwakheid dienen, wordt een onheil een genieting genoemd. Dit hebt gij mij wel geleerd, aan de nuttiging van voedsel te gaan alsof het medicijn is. Maar terwijl ik overga uit de druk van het gemis naar de rust der verzadiging, word ik juist in die overgang belaagd door de valstrik van de begeerlijkheid. Die overgang zelf is namelijk een aangename gewaarwording en er bestaat geen andere overgang naar dat punt waarin de noodzaak dwingt over te gaan. En terwijl mijn welzijn de reden is waarom ik eet en drink, voegt zich daaraan als begeleidster die gevaarlijke prettigheid toe, en herhaaldelijk probeert die prettigheid voorop te gaan lopen, zodat om harentwil gedaan wordt wat ik zeg of wens te doen voor mijn welzijn. Die twee hanteren ook een verschillende maat. Datgene waar het welzijn mee volstaat, is voor het genoegen te weinig, en dikwijls valt niet uit te maken of nog de noodzakelijke zorg voor het lichaam om hulp vraagt of de genotzuchtige, bedrieglijke begeerte bediend wenst te worden. In deze onzekerheid vindt de ongelukkige ziel haar genoegen en zoekt er een excuus om zich achter te verschuilen. Zij is blij dat niet duidelijk blijkt hoeveel volstaan kan om de gezondheid te handhaven. Aldus kan ze de gezondheid als dekmantel gebruiken om de genotzucht te laten begaan. Aan deze bekoringen poog ik dag aan dag te weerstaan, terwijl ik uw rechterhand inroep en mijn verontrustingen aan u meedeel, omdat ik in deze aangelegenheid zelf nog niet goed weg weet. Ik hoor de stem van mijn God die bevelend zegt: laat uw harten niet zwaar worden van overdadig eten en van dronkenschap. Nu is dronkenschap iets dat ver van mij is. Gij zult u erbarmen dat ze me niet nabij komt. Door overdaad in het eten evenwel, laat uw dienaar zich nog wel eens besluipen. Gij zult u erbarmen, zodat ze ver van mij gaat. Niemand kan immers matig zijn, indien gij het niet geeft. Vele dingen geeft gij ons, omdat wij erom bidden, en ook alle goeds dat wij gekregen hebben, alvorens erom te bidden, hebben wij van u gekregen. En zelfs dat wij dit achteraf hebben ingezien, hebben wij van u gekregen. Ik ben nooit een dronkaard geweest, maar ik ken dronkaards die door u matig zijn gemaakt. Bijgevolg is het ook uw werk geweest dat degenen die nooit dronkaard zijn geweest, het niet waren. Uw werk, wiens werk het is, dat degenen die het geweest zijn, het niet voorgoed zijn gebleven, wiens werk het ook is, dat in beide gevallen die mensen weten wiens werk het is. Er is nog een ander woord van u dat ik gehoord heb. Ga niet uw begeerlijken na en houd u terug van uw lust. Het is uw gave dat ik ook nog dit woord heb gehoord dat mij bijzonder dierbaar is geworden. Als we eten, zullen we geen overvloed hebben en als we niet eten, zullen we niet tekort komen. Hetgeen wil zeggen, het een zal me niet rijk maken, het ander niet bekommerd. Nog een ander woord heb ik gehoord, want ik heb geleerd mij te vergenoegen met wat ik heb, en ik weet overvloed te hebben en ik weet gebrek te verduren. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Daar is een soldaat uit het hemels legerkamp aan het woord, niet zulk stof als wij zijn. Maar herinner u, Heer, dat wij stof zijn, en dat gij de mens uit het stof hebt gemaakt, en dat hij verloren was gegaan en terug is gevonden. Ook die spreker van daar even heeft het niet uit zichzelf gekund, aangezien hij eveneens stof was. Die spreker die mij zo lief is geworden, omdat hij onder de ademtocht van uw ingeving dusdanige dingen zegt. Alles vermag ik, zegt hij, in hem die mij kracht geeft. Geef mij kracht om te vermogen, geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt. Hij belijdt dat hij ontvangen heeft en als hij roemt, roemt hij in de Heer. Ik heb een ander horen vragen iets te mogen ontvangen. Neem van mij weg, zegt hij, de begeerlijkheden van mijn buik. Er blijkt wel uit, mijn heilige God, dat gij de gever zijt wanneer er gedaan wordt wat gij beveelt te doen. Gij hebt mij geleerd, goede vader, dat voor de reinen alles rein is, maar dat het slecht staat met de mens die door zijn eten aanstoot geeft. Ook hebt gij mij geleerd dat alles wat gij geschapen hebt goed is en dat niets verwerpelijk is wat met dankzegging wordt genomen. verder dat de spijs ons niet voor God aanvaardbaar maakt en dat niemand ons moet oordelen op grond van spijs of drank en dat degene die eet niet meer mag zien op degene die niet eet en evenmin degene die niet eet mag oordelen over degene die eet. Die dingen heb ik geleerd, dankzij u en lof zij u, mijn God, mijn leermeester, beklopper van mijn oren, bestraler van mijn hart. Ontruk mij aan alle bekoring. Wat ik ducht, is niet de onreinheid van het vleesgerecht, het is de onreinheid van de begeerte. Ik weet dat Noé verlof heeft gekregen om alle soorten vlees te eten die tot spijs konden dienen, dat Elias door vleesspijs gesterkt is, dat Johannes zo wonderbaarlijk met onthouding begiftigd, niet bezoedeld is door de dieren, de sprinkhanen, die hem tot voedsel dienden. Ik weet ook dat Esau zich heeft laten vangen door de begeerte naar de linzenschotel, dat David zichzelf een verwijt heeft gemaakt van zijn verlangen naar water, dat onze koning niet met vlees, maar met brood is bekoord. Daarom heeft ook het volk in de woestijn zijn blaam niet verdiend door naar vlees te verlangen, maar door uitverlangen naar eten tegen de Heer te morren. Dit zijn dus de bekoringen waar ik aan blootsta en zo voer ik alle dagen strijd tegen mijn begeerlijkheid naar eten en drinken. Hier kan ik namelijk niet besluiten er eens en voor al mee te kappen en er voortaan niet meer aan te raken zoals ik dat met de geslachtelijke omgang heb kunnen doen. Bij het hanteren van de teugels van de eetlust moeten dus vieren en aanhalen in de juiste verhouding verbonden worden. En wie is er dan, Heer, die zich niet eens enigmate buiten de perken van het noodzakelijke laat trekken? Als er ergens zo iemand is, is hij een groot man en mag hij uw naam wel verheerlijken. Ik ben het niet, want ik ben een zondig mens. Desondanks verheerlijk ook uw naam en spreekt voor mijn zonden, diegene bij u ten beste die de wereld heeft overwonnen en die mij rekent onder de zwakke ledematen van zijn lichaam, want ook het onvolmaakte aan dat lichaam hebben uw ogen gezien en in uw boek zullen allen geschreven worden. Over de verlokkelijkheid van geuren maak ik mij niet veel zorgen. Zijn ze er niet, dan zoek ik ze niet. Zijn ze er wel, dan versmaad ik ze niet. Terwijl ik bereid blijf ze ook altijd te missen. Dat is zo mijn eigen indruk. Misschien vergis ik mij wel. Een van de dingen immers waarover ik mij te beklagen heb, is de duisternis waarin mijn eigen, in mij wonende mogelijkheden voor mezelf verborgen zijn. Dientengevolge meent mijn geest, wanneer hij zichzelf ondervraagt over zijn eigen krachten, niet gemakkelijk geloof te moeten schenken aan zichzelf, omdat hetgeen in hem is veelal verholen, blijft indien het niet door ervaring aan het licht wordt gebracht. En omdat daarboven in dit aardse leven, dat een en al beproeving wordt genoemd, niemand zich verzekerd mag voelen dat wie van slechter beter heeft kunnen worden, niet ook van beter slechter worden kan. Eén hoop, één vertrouwen, één vaststaande belofte is er maar. Uw barmhartigheid. De genietingen van de oren hadden mij vaster omstrikt en onder hun juk gebracht. Maar gij hebt er mij van losgemaakt en bevrijd. Tegenwoordig is het zo dat ik in klanken die door uw woorden worden bezield, enige bevrediging vind. Ik moet het erkennen, wanneer ze met een mooie geschoolde stem gezongen worden. Deze bevrediging gaat overigens wel niet zo ver dat ik erin blijf steken. Wanneer ik wil, verhef ik er mij boven, niettemin wanneer die klanken enkel door de gedachten waar ze hun leven aan ontlenen, toegang bij mij krijgen, proberen ze in mijn hart een plaats van een zeker aanzien te bezetten, en dan kost het mij moeite er hun een toe te wijzen die met hun waarde overeenkomt. Ik heb namelijk de indruk dat ik hun bij tijd en wijle groter eer geef dan passend is. Er zijn dan ogenblikken waarop ik merk dat onze zielen door de heilige woorden zelf vromer en vuriger in vlam geraken wanneer ze op die wijze dan wanneer ze anders worden gezongen. Ik merk dan ook dat alle aandoeningen van onze geest, al naar ieders bijzondere aard, hun eigen uitdrukkingswijzen in stemklank en melodie hebben, en dat die aandoeningen er ook krachtens de een of andere onnaspeurlijke verwantschap door worden opgeroepen. Maar in dit genoegen van mijn vlees, waardoor wij de geest niet dienen te laten ontkrachten, heb ik herhaaldelijk geen erg. Dan vergezelt de zintuiglijke gewaarwording de reden niet zo dat ze geduldig op de tweede plaats blijft, maar omdat ze louter terwille van de reden heeft mogen binnenkomen, gaan ze ook nog proberen voorop te lopen en de leiding te nemen. Aldus zondig ik dan in die dingen zonder het te merken, maar naderhand merk ik het wel. Het komt echter ook wel voor dat ik juist voor die ongemerkte beïnvloeding overmatig beducht ben en mij dan te buiten ga aan overdreven strengheid. Daarbij ga ik echter naar heel zeldzaam zover dat ik al de heerlijke melodieën waarop het psalter van David pleegt gezongen te worden, gebannen wil zien, uit mijn oren en zelfs geheel en al uit de oren van de kerk. Veiliger dunkt mij dan wat ik mij herinner dikwijls te hebben horen vertellen over Athanasius, de bisschop van Alexandrië. Hij liet de psalmlezer zijn tekst met zo geringe stemmodulaties voordragen dat het meer weg had van plechtig spreken dan van zingen. Wanneer mijn gedachten dan echter weer teruggaan naar de tranen die ik bij de gezangen van uw kerk geschreid heb in de eerste tijd van mijn terugkeer tot het geloof, en wanneer ik dan verder bedenk dat ik ook nu eigenlijk niet geroerd word door het gezang, maar door de dingen die gezongen worden, wanneer die met een helder klinkende stem en op een goed passende melodie worden gezongen, dan erken ik weer het grote nut van dit gebruik. Zo schommel ik heen en weer tussen het gevaar voor de zinnelijke lust en de ervaring van de heilzame werking. En eigenlijk hel ik ertoe over, zonder nu een onherroepelijke uitspraak te willen doen, de gewoonte van het zingen in de kerk goed te keuren. Door de streling van de oren kan dan een zwakkere geest opwaarts stijgen tot een vrome stemming. Desondanks, wanneer het mij overkomt, dat ik meer geroerd word door het zingen dan door het gezongene, dan belijd ik dat ik een strafwaardige zonde bega. In dat geval zou ik liever niet hebben horen zingen. Zo staat het dan met mij. Schrijd met mij en schrijd voor mij, gij die innerlijk met iets goeds doende zijt, waar de daden uit voortkomen, want gij die daar niet mee doende zijt, wordt door deze dingen niet geraakt. Gij echter, Heer mijn God, verhoor mij, sla acht op mij, en zie mij, en erbarm u over mij, en genees mij. Gij, voor wiens ogen ik voor mezelf een vraagstuk ben geworden, en dat is juist mijn kwaal. Blijft nog de lust van deze ogen van mijn vlees? Daar moet ik nog mijn belijdenissen over uitspreken, die naar ik hoop gehoord zullen worden door de oren van uw tempel, vrome en broederlijke oren. En daarmee zullen we dan de bekoringen besluiten die ons door de begeerlijkheden van het vlees worden aangedaan. Bekoringen waardoor ik nog verontrust word, terwijl ik zucht en verlang om met mijn hemelse woonsteden overkleed te worden. Schone, wisselende vormen en mooie stralende kleuren zijn de ogen lief. Mijn geest moet echter niet in de macht van deze dingen zijn. Mijn geest moet in de hand zijn van God, die deze dingen heeft gemaakt en als zeer goede dingen heeft gemaakt. Maar Hij zelf is mijn goed, niet deze dingen. En zij raken mij zolang ik wakende ben, hele dagen lang, en ik krijg van hen geen respijt, zoals ik dat van zingende stemmen kan krijgen, soms van alle geluiden, wanneer er stilte is. Want de koningin zelf van de kleuren, dit aardse licht, dat alles overvloeit wat wij zien, benadert mij op velerlei wijze, waar ik in de hoop van de dag ook ben. Liefkozend benadert het mij, ook al ben ik met iets anders bezig en let ik niet op dat licht. Het dringt echter overal met zoveel kracht door, dat wij, wanneer het ons eens plotseling ontnomen werd, het volle heimwee terug zouden vragen, en blijft het eens een lange tijd afwezig, dan versombert dat ons gemoed. O licht dat Tobias heeft gezien toen hij, met zijn aardse ogen gesloten, aan zijn zoon de weg van het leven onderwees en zonder één misstap hem met schreden van liefde voorging, of licht dat Isaac heeft gezien, met zijn vleeselijke ogen, door ouderdom bezwaard en bevloerst, toen het hem vergund werd, zijn zonen niet herkennend te zegenen, maar zegenend te kennen. Of dat Jacob heeft gezien, toen ook hij door hoge leeftijd blind was geworden, maar met zijn lichtend hart de stammen van het toekomend volk bestraalde, in zijn zonen voorafgebeeld, en toen hij zijn kleinzonen, Jozefs zonen, de handen oplegde, die handen die op een geheimzinnige wijze afweken, die niet rechtuit gingen, zoals de vader van die kleinzonen ze van buiten trachtte te leiden, maar die gingen zoals hij zelf het innerlijk onderscheidde. Dat licht is het eigenlijke licht, het ene, en één zijn ook allen die dat licht zien en het lief hebben. Dit lichamelijke licht echter, waar ik over sprak, verzoet voor de blinde beminnaars van deze wereld het leven met een verleidelijke en gevaarlijke zoetheid. Zij anderzijds, die ook om dat aardse licht u weten te loven, God, schepper van al wat bestaat, zij nemen het op in het loflied dat zij tot u richten, zij laten er zich niet door meenemen in hun eigen slaap. Zo iemand begeer ik te zijn. Ik weersta aan de verleidingen van mijn ogen, opdat mijn voeten niet verstrikt raken, waarmee ik uw weg betreed. Ik hef tot u onzienlijke ogen, opdat gij mijn voeten lostrekt uit de valstrik. Steeds weer trekt gij ze los, want ze laten zich verstrikken. Gij houdt niet op ze los te trekken, telkens zit ik weer vast in de hinderlagen die mij aan alle kanten gelegd worden, want gij zult slapen, nog sluimeren, gij die Israël behoedt. Hoe talloos veel dingen hebben de mensen met allerlei kunsten en vaardigheden aan de verlokkingen van de ogen toegevoegd, door kleding, schoeisel, vaatwerk en allerlei maaksels, door schilderingen ook en verschillende soorten beelden, waarbij de grenzen, door behoeftematigheid en vrome aanduiding, getrokken, verre worden overschreden. Uiterlijk lopen ze al dus na wat ze maken. Innerlijk laten ze hem los door wie ze gemaakt zijn en bederven ze datgene wat ze door hem gemaakt zijn. Maar ik, mijn God en mijn luister, ik zing u zelfs om deze dingen een loflied en ik offer lofprijzing aan hem die voor mij offeraar geworden is, aangezien het schone dat door de zielen naar de kunstvaardige handen wordt overgebracht, afkomstig is van die schoonheid welke de zielen te boven gaat, die schoonheid waar mijn ziel naar verzucht bij dag en bij nacht. De bewerkers echter en bewonderaars van de uiterlijke schoonheden halen bij die schoonheid wel de maatstaf van hun waardering, maar de maatstaf van hun gebruik halen ze er niet. En hij is er, en zien zij hem niet, en dient ten gevolge, gaan ze niet verder en bewaren ze hun kracht niet voor u, maar verspillen ze die in de uitputtingen van het genot. Wat mij betreft, ik zeg dat wel, en ik onderken het, maar ik laat mijn schreden toch ook verstrikt raken in die schone dingen, dan trekt gij mij echter los, Heer. Gij trekt mij los, omdat uw barmhartigheid voor mijn ogen is, want ik laat mij erbarmelijk vangen, en gij trekt mij dan in uw barmhartigheid los. Soms zonder dat ik het merk, omdat ik er maar vluchtig in was vastgeraakt. Soms met pijn, omdat ik al vast was komen zitten. Hier komt nog een andere vorm van bekoring bij, die vele malen zo gevaarlijk is. Behalve de begeerlijkheid van het vlees, die zich in de genieting van alle zintuigen en lusten doet gelden, en in wier dienst diegenen te gronde gaan die zich van u verwijderen, zit er namelijk in de ziel nog een ijdele en nieuwsgierige begeerte die zich van dezelfde lichamelijke zintuigen bedient. deze begeerte gaat niet uit naar genieting in het vlees, maar naar ervaring door middel van het vlees, en zij wordt bemanteld met de naam kennis en wetenschap. En omdat deze begeerte in de zucht naar kennis ligt, en omdat als het op kennen aankomt, de ogen de eerste onder de zintuigen zijn, is deze begeerte in Gods taal de begeerlijkheid van de ogen genoemd. Zien en kijken zijn namelijk in eigenlijke zin het werk van de ogen, maar wij gebruiken deze woorden ook wel in verband met de andere zintuigen, wanneer we die op het verwerven van kennis richten. We zeggen immers niet, hoor eens wat er glanst, of ruik eens wat het schittert, of proef eens wat het blinkt, of voel eens wat het fonkelt. Dat zijn namelijk allemaal dingen waarvan we zeggen dat ze gezien of bekeken worden. Anderzijds zeggen we niet alleen maar, kijk eens wat er licht geeft. Hier gaat het om iets dat alleen de ogen kunnen waarnemen. Maar we zeggen ook, kijk eens wat er klinkt, en kijk eens wat er ruikt, en kijk eens wat er smaakt, en kijk eens hoe hard het is. Op grond daarvan wordt het zintuigelijk ervaren in zijn algemeenheid, gelijk gezegd, als de begeerlijkheid van de ogen aangeduid. De werkzaamheid van het zien en het kijken, waarin de ogen vooraan gaan, wordt namelijk ook door de overige zintuigen in overdrachtelijke zin tot de hunne gemaakt, wanneer ze enigerlei kennis trachten op te doen. Willen we duidelijker onderscheiden wat er met behulp van de zintuigen aan genotzucht en wat er aan nieuwsgierige weetzucht gaande is, dan dienen we dit voorop te zetten. De genotzucht is uit op mooie, welluidende, welriekende, smakelijke, zacht aanvoelige dingen. De nieuwsgierige weetzucht daarentegen richt zich ook op dingen die daarvan het tegendeel zijn. Niet dat zij last op zich wil nemen, maar zij is belust op ervaring en op weten. Wat voor genot immers steekt er in het zien van een verminkt lijk dat om van te gruwen is? Desondanks, als er eens ergens een ligt, snellen de mensen toe om er wee van te zijn, om ervan te verbleken. Ze zijn dan zelfs bang dat ze het in hun dromen zullen zien, alsof ze, toen ze er wakend naar keken, daardoor iemand toe gedwongen of ook maar door een gerucht over iets moois toe overgehaald waren. Bij de overige zintuigen is het al even zo. Het zou te ver voeren daar nader op in te gaan. Deze begeerte ziekte is de drijfveer bij al de sensationele vertoningen die in theaters ten beste worden gegeven. Zij is de drijfveer waardoor men tot pogingen komt om door te dringen in de verborgenheden van de natuur die buiten ons ligt. Verborgenheden waarvan het weten geen enkel nut brengt en waarbij de mensen toch enkel en alleen maar begeren te weten. Zij is ook de drijfveer wanneer men met datzelfde oogmerk van een averechts weten iets met magische kunstgrepen probeert te achterhalen. Zij is ook de drijfveer wanneer het nog onder godsdienstige mensen voorkomt dat men God verzoekt door tekenen en wonderen van hem te verlangen, die niet gewenst worden met het oog op iets heilzaams, maar louter om ze mee te maken. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij verder uit het boek 10 van de belijdenissen van heilige Augustinus.